de machtige van Israël. Dan gedenken we deze periode. Israël, de staat Israël. En Cor heeft gevraagd om daar vanmorgen ook bij stil te staan. Dat wil ik natuurlijk met plezier doen. En als ik me gedegen daar probeer altijd op voor te bereiden, dan heb je het risico dat het een beetje lang wordt. Dus misschien is dat zo. Maar goed, ik hoop dat je er wat van leert vanmorgen. Het is een beetje een combi tussen een preek en een lezing geworden. Maar je ondergaat het maar en ik hoop dat, dat ik wat leerzame dingen voor jullie kan zeggen. Na afloop van de dienst ben ik gewend eigenlijk ook om met jullie even mee te blijven koffie drinken. Maar vanmorgen moet ik meteen weg, want mijn zus is vandaag 80 jaar geworden. En als familie komen we allemaal bij elkaar. En de bedoeling is dat ik daar ook tussen de middag aanschuif. Dus ik moet snel weg. Maar goed, dat zeg ik maar even. Omdat je denkt ineens van, is het hem zo slecht bevallen? Maar dat is dus niet het geval. Broeders en zusters, de gemeente van de Heer Jezus en het Joodse volk, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is zo vanuit historisch oogpunt, vanuit de geschiedenis. Maar het is ook vanwege onze gezamenlijke toekomst die de gemeente van Jezus heeft met het Joodse volk. Israël is dus belangrijk voor christenen. Israël behoort daarom ook een belangrijke plek in ons hart te hebben. Nou, dit jaar 75 jaar het bestaan van de staat Israël. En ik kan jullie zeggen dat het huidige Israël is in velerlei opzicht een wonder. Een godswonder. En als je er bent geweest, dan kun je het alleen maar beamen. Nou, vanmorgen wat wetenswaardigheden over het land en het volk, maar vooral natuurlijk de geestelijke betekenis waar ik op in wil gaan. Het thema wat ik boven de overdenking heb gezet is: Israël is Gods oogappel. En we gaan lezen een prachtige beschrijving dat zo is in Jesaja hoofdstuk 43 vers 1 tot en met 7. En er staat boven, de Heer zegt, de Israël is mij alles waard. De Heer zegt, Israël, ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd. Daarom zeg ik, wees niet bang, want ik koop je vrij. Ik heb je geroepen. Je bent van mij. Waad je door het water, ik sta naast je. Steek je rivieren over, je wordt niet meegesleurd. Loop je door vuur, je zult niet verbranden. De vlammen verschroeien je niet. Want ik ben de Heer, je God. De heilige God van Israël, je bevrijder. Egypte, Nubië en Seba, ik geef ze prijs in ruil voor jou. Zoveel ben je mij waard. Zoveel beteken je voor me. Zoveel houd ik van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, alle volken. In ruil voor jouw leven. Wees niet bang, ik sta naast je. Je kinderen haal ik terug uit het oosten, ik breng ze bijeen vanuit het westen. Tegen het noorden zeg ik, geef ze vrij. Tegen het zuiden houd ze niet tegen. Breng mijn zonen en dochters terug, van heinde en verre. Ze zijn naar mij genoemd. Ik heb ze geschapen, ik stelde in hen mijn eer. Ik heb ze gevormd, ze zijn mijn werk. Tot zover Jesaja, die namens de Heer spreekt wat Israël betekent voor de eeuwige God. Broeders en zusters, zolang Israël bestaat, heeft de wereld er een mening over. En willen de mensen zich ermee bemoeien. Wat is toch dat bijzondere van dat stukje land en het Joodse volk, waardoor het steeds zoveel aandacht krijgt. Meestal negatieve aandacht. In onnoemelijk veel leugens, laster, beschuldigingen, haat. En niet zo nu en dan, maar dagelijks kun je dat tegenkomen als je internet volgt en zelfs als je de Nederlandse kranten volgt. Dat is heel, heel bijzonder, heel apart. Het is heel demonisch. Ik noem een paar van die bizarre beschuldigingen die met regelmaat ook in de kranten terug te lezen zijn en zelfs ook in christelijke bladen. Het Joodse volk heeft Jezus gekruisigd. Al 2000 jaar een gigantische beschuldiging. En regelmatig was deze beschuldiging ook in de christelijke kerken te horen, als een basis voor de haat tegen de Joden. Iets wat je heel veel hoort in de islamitische kringen: de Joden beheersen de wereldeconomie. De Joden hebben de corona-epidemie veroorzaakt. De Joden hebben Palestijns landbezit. Dit kan je dagelijks wel ergens lezen. Ook in de Nederlandse bladen en Nederlandse politieke partijen die dat standpunt verkondigen. En daaruit volgt dan ook dat de Joden zijn een apartheidsstaat. Het is voortdurend de Joden dit en de Joden dat. En wat je vaak in het verleden kon horen in de christelijke kerken is dat de christelijke gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen. Met andere woorden, Israël heeft in het plan van God afgedaan en de gemeente heeft de plaats van Israël dus ingenomen. Dat heette de vervangingstheologie. Het Joodse volk heeft dus bij God geen plaats meer, zo leerde men. En de gemeente is nu het uitverkoren volk. En dat was de basis van heel veel jodenhaat en antisemitisme vanuit de christelijke wereld richting de Joden. Ze werden vogelvrij gemaakt. Nou, ga zo maar door. Dat alles, dagelijks hoor je het, kun je het lezen. Onzin, negativiteit, haat in de politiek, in de VN, in de religies en op internet enzovoort. Nou, tegenwoordig zie je dat er vooral in de politieke hoek, in de linkse stromingen, heel veel anti-geluiden te horen zijn over Israël. Daarnaast zie je een stroming, anti-Israël stroming, in bepaalde kerkelijke, christelijke, religieuze werelden. Zoals de katholieke kerk, die nog heel veel van de jodenhaat proclameert, maar ook bepaalde vrijzinnige protestantse kerken. In de moslimwereld zie je ook een hele stroming die eigenlijk altijd er al is geweest, anti-Israël. En dat is heel bizar geworden, omdat in heel het Midden-Oosten, er zijn wat gematigde landen, maar ook daar is de jodenhaat nogal is heel bizar. En elke dag zijn er, bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, in Syrië worden op de scholen en in de Gaza-strook en in de westelijke Jordaan-oever bij de Palestijnen, worden kinderen elke morgen, zodra ze op school komen, bij ons worden ze begroet. Daar moeten ze opzeggen een vervloeking over Israël. Elke dag opnieuw. En nou, dan begrijp je wel wat dat met iemand doet in zijn ontwikkeling. En zo ontstaat er maar haat en haat en haat. En neemt dat extreme proporties aan. De dagelijkse stroom van leugens over het Joodse volk, die zijn zo bizar dat je je iedere keer ook afvraagt van: heeft het Joodse volk nog wel toekomst? Ik ga over die dingen wat meer zeggen natuurlijk vanmorgen. Nou, die leugens die verspreid worden vanuit bepaalde hoofdstromingen in de wereld, die krijgen wereldwijd, wonderwel, de laatste jaren steeds meer aanhangers. Steeds meer aanhangers. Er is van de week nog een motie aangenomen, een anti-Israël gedachte bij D66. Een jaar geleden in de Nederlandse politiek bij GroenLinks. En dat moet je allemaal niet onderschatten, dat zijn maar kleine berichtjes die je leest, maar het heeft heel veel invloed in het stemgedrag van politieke partijen en de standpunten die ze vertegenwoordigen. En door dit alles ontstaat er natuurlijk een enorme rijke voedingsbodem voor het antisemitisme. En antisemitisme is eigenlijk niet anders als jodenhaat, wat zich ontwikkelt tot geweld in woord en daad richting Joden. Ik verzeker jullie dat hier dit alles zit een goed georganiseerd netwerk. In de politiek zie je de anti-Israël houding dus maar toenemen en maar toenemen. En soms is dat zelfs al heel openlijk geworden. In Ierland en Zweden, om maar twee landen te noemen, want er zijn er meer in Europa, gebeurt dit allemaal al openlijk. Daar weten ze, bijvoorbeeld in Ierland is bekend dat men openlijk de overheid een anti-Israël standpunt inneemt. En dat is ja, heel allemaal, ik vind het allemaal maar heel apart. Wat je tegenwoordig vrijwel dagelijks over Israël kunt horen, en wat ook met de politiek te maken heeft, is dat het Joodse volk de bezetter is van een stukje land aan de Middellandse Zee.
En dat wordt maar aangenomen als normaal, want alle partijen en kranten die publiceren praten er op die manier over. Israël is de bezetter van dat stukje land. Daarmee bedoelt men, ze hebben het land bezet van de Palestijnen. En de rechtmatige bewoners zouden dus dan de Palestijnen zijn van dat stukje land en de Joden stelen hun land. Maar dit is, als je er eventjes over nadenkt, een 100% leugen. Er zijn duizenden jaren oude, historisch betrouwbare geschriften waaruit zonneklaar blijkt dat het Joodse volk al meer dan 4000 jaar het enige volk is dat de rechtmatige bewoners zijn van het stukje land aan de Middellandse Zee. De Palestijnen zijn 150 jaar geleden, het waren allemaal nomadische groeperingen, die zijn zich 150 jaar geleden Palestijns volk gaan noemen. En die hebben zich Israël toegeëigerd, omdat dat toen nog onder Engels bewind stond. En die keken er niet naar om. Dus die konden het dode stukje grond wat daar stond, wat daar lag aan die Middellandse Zee, innemen en daar bewonen. Deels ook in Jordanië overigens en een stukje in Syrië. Maar, en toen kwam de erkenning van de staat Israël na de Tweede Wereldoorlog. En toen zeiden we, ja, de Palestijnen worden verdreven door Israël. Dus ook als je uitgaat van die 75 jaar geleden, is daar wel een grond van waarheid in. Maar als je kijkt over de eeuwen heen, is het een 100% leugen. Want het Joodse volk heeft daar dus altijd gewoond. Het is al vanuit het oudsher, 4000 jaar geleden, de enige rechtmatige bewoners daar van dat stukje grond. Ze zijn dus helemaal geen bezetter. Als je het goed beschouwt, is eigenlijk het Palestijnse volk, het zijn de laatste bezetters na de Engelsen van dat stukje grond van het Joodse volk. Het is het land van de Joden. Toen de Joden in 716 voor Christus uit hun land werden verdreven, toen begon het dus allemaal in grote vorm te ontaarden. En toen kwamen de Babyloniërs en later kwamen de Grieken. En weer daarna kwamen de Romeinen, naar de tijd van het Nieuwe Testament. Toen kwamen de Arabieren en daarna de moslims. Toen Mohammed geweest was op een van zijn kruistochten daar in Jeruzalem. Toen kwamen de moslims die het land zich toe wilden eigenen. Daarna kwamen de Ottomanen, de Turken. En weer later kwamen vanuit de christelijke kerk de kruisvaders. En toen kwamen de Engelsen. En ze hebben allemaal in chronologische volgorde door de eeuwen heen zich dat stukje land toegeëigend. Onrechtmatig toegeëigend, ze hebben het gestolen. Want er is nooit enige juridische basis voor die overheersing geweest. Maar de Joden kwamen steeds wonderlijke wijze terug in hun thuisland. In 1948 riep de internationale gemeenschap de staat Israël uit. En dat was gerechtigheid op een pleister van de Holocaustwond. De hele wereld schaamde zich nu te barsten wat er gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog. Dat die vernietigingskampen 6 miljoen Joden hebben vermoord, hebben vergast. De nog levende Joden die waren overgebleven mochten dus terug naar hun vaderland. En men noemde dat toen in 1948 al het Joods thuis. En dat verwijst naar het feit dat ze weer thuis mochten komen, dat hun land was. Dat werd ook zo erkend. Maar tegenwoordig, men was daar blij mee en men erkende dat als Joods thuisland. Maar tegenwoordig ontkent men dat juist weer. Men zegt, de Joden hebben dat niet als thuisland. En dat komt vooral vanuit de Arabische, de islamitische hoek. Broeders en zusters, voor ons vandaag de vraag, wat maakt nu het Joodse volk zo bijzonder dat iedereen zich er zo negatief mee wil bemoeien? Wat is dat nou? Want dat doen we met geen één ander volk in de hele wereld niet. Wat is het zo bijzonder dat iedereen zich maar met dat Joodse volk zo negatief wil bemoeien? Nou, hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste de menselijke reden. Het Joodse volk is al vanaf haar ontstaan zeer succesvol gebleken. En het draagt meer bij, tot op de dag van vandaag, draagt het Joodse volk meer bij aan de menselijke ontwikkeling dan welk ander volk ook. En dat geeft jaloezie. En mensen zitten zo bizar in elkaar, dat ze altijd een zondebok blijken te moeten hebben om hun eigen beperkingen te camoufleren. Jaloezie, afgunst, de menselijke reden om af te geven op het Joodse volk. En dan is er een tweede hoofdreden, dat is de geestelijke hoofdreden. De eeuwige God, Yahweh, koos Israël uit om zijn volk te zijn. Daar kun je van alles van vinden, maar God bepaalt, heeft dat bepaald. En dat is Gods soeverein recht. Israël is Gods oogappel. En Gods naam is dus met dat volk verbonden. En dat roept verzet uit vanuit de duistere geestelijke wereld. Paulus, je zei het al, alle machten en krachten die komen in beweging zodra men het heeft over Israël als Gods volk. Nou, we zien die duistere achterliggende kracht, die onderliggende motivatie die er is bij mensen die zich zo anti-Israël opstellen. Dat zien we terugkomen bij heel veel mensen en organisaties. In Jesaja 43, daar staat dat Gods uitverkiezing, daar staat Gods uitverkiezing en Gods liefdesverklaring over zijn volk. Dan gaan we eens even kijken naar die tekst. De Heer zegt, ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd. Ik heb je geroepen. Je bent van mij. Dan spreekt God in vers 2 en 3 belofte uit waar God zorg voor zijn volk uit blijkt. Loop je door water, ik sta naast je. Nou, dat hebben ze gemerkt toen ze door de Rode Zee trokken met het Egyptische leger wat achter hen aankwam. En daar heeft God getoond, ik sta naast je. En later in de Jordaan, een vergelijkbare situatie, ik sta naast je. Maar de climax van Gods liefdeverklaring in dit Bijbelgedeelte is vers 4. Je bent mij zoveel waard, zegt de eeuwige God, zegt Yahweh. Je bent mij zoveel waard en je betekent zoveel voor me. Ik hou zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Dat is op zich al, die zin is al de moeite waard om wat langer bij stil te staan. Maar dat kan helaas vanmorgen dan niet. Maar dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Alle volkeren in ruil voor jou. Het is een sumiere, geweldige, indrukwekkende verklaring van Gods liefde voor het volk Israël. Nou, hoe heeft het Joodse volk nou door de eeuwen heen gereageerd op deze liefdesverklaring? Want we moeten natuurlijk ook wel eerlijk blijven hoe Israël is omgegaan met die uitverkiezing van Yahweh. Is er intense dankbaarheid voor die uitverkiezing? Is er een passie bij het Joodse volk om te doen wat de eeuwige God van hen verlangde? Moet je eens lezen in de eerste boeken van het Oude Testament wat God dan vraagt en hoe dat dan vervolgens is gegaan. Is er een passie om te doen wat de eeuwige God van hen verlangde? Nou, het antwoord daarop is nee. En waarom is dat antwoord nee? Omdat Joden ook gewoon mensen zijn, zoals wij. Mensen met soms verzetsdrang zitten soms heel raar in elkaar als mensen. Het is een heel stom voorbeeld, heel simpel, maar het komt nu eventjes in me op. Toen we vroeger het gebouwde ark hadden, moesten op een gegeven moment moesten die buitendeuren, die zijingang, die hele volgende, dat moest geschilderd worden. Nou, dat scheelt, ze waren bezig geweest, dat is een keurig bordje niet aanraken, want dan nat. Nou, oké, dan denk je, dat doet iedereen. De volgende dag komen die schilders, ze konden weer opnieuw beginnen. Het leek wel alsof heel wat kerkvolk allemaal hadden even gevoeld zo van, oh, het is inderdaad nat. Ja, moet je doen met lak, werk, weet je wel. Dat blijf je dus altijd zien als het droog is. Dus die konden weer opnieuw beginnen. Blijkbaar zit er iets in ons mensen, dat hoeven ook gewaarschuwd worden, dat we dan toch zeggen van, nou, we proberen het zelf al even uit. Er zit een soort verzetstrang in ons, in onze natuur. Oké, het zij zo. Nou, zo kwam er dus ook verzet tegen God, tegen alle geboden en verboden die God oplegde en de voorzieningen die God gaf in de tijd van de woestijnperiode. Er kwam verzet tegen God en tegen de door hem aangestelde leiders. Want Mozes en Jozua, ze hebben het niet makkelijk gehad. En zo kwam er uit dat verzet kwam ongehoorzaamheid en dat groeide maar door. En er ontstonden vreselijke vormen van afgoderij bij het Joodse volk. En dat werd kenmerkend voor het Joodse volk. En dat was precies wat God met al die regels had willen voorkomen. Hij wilde dat die hele afgoderij helemaal uitgeroeid zou worden. En dat het Joodse volk echt een aan de eeuwige God toegewijd volk zou zijn. Wat zich volledig onderscheidde van alle heidenvolkeren eromheen, waar die afgoderij zo diep geworteld was. Maar Israël ging steeds meer lijken in de praktijk op die heidenvolkeren eromheen. En dat is een vreselijk iets geweest voor de eeuwige God. En het volk werd daarvoor gestraft. En met pijn in het hart liet God overheersers toe van omringende landen in dat heilige land. In dat uitgekozen land. Barbaarse overheersers. En die hebben het Joodse volk deels uitgemoord. En anderen werden gedeporteerd, de overlevenden werden gedeporteerd naar andere landen. En dat begon al naar Babylonië, het huidige Iran. En later zijn ze gedeporteerd en verstrooid over zo ongeveer alle landen in de wereld. En daarom vind je overal wel enclaves in de wereld van Joden. Maar in vers 5 en 6 staat de belofte van de terugkeer naar het heilige land. Ze waren er dus uit verbannen, deel grotendeels vermoord, de rest was verbannen. En andere partijen namen het land in. Maar er is toch de belofte dat de Joden terugkeren vanuit die hele wereld naar het beloofde land. God zegt in vers 5 en 6, wees niet bang, ik sta naast je. Je kinderen haal ik terug uit het oosten, ik breng ze bijeen vanuit het westen. Tegen het noorden zeg ik, geef ze vrij. En tegen het zuiden zeg ik, houd ze niet tegen. Met andere woorden, ze zullen komen uit alle landen. En God zal daar op de een of andere manier aan meewerken. En ooit zouden we dat zien. Nou, we zien dat momenteel vervuld worden. Voor onze ogen zien we dat vervuld worden. Al nu al tientallen jaren. Breng mijn zonen en dochters terug van heinde en verre. Ze zijn naar mij genoemd. Ik heb ze geschapen. Ik stelde in hen mijn eer. Ik heb ze gevormd. Ze zijn mijn werk. Aldus God in Jesaja. Dat is een indrukwekkend mooi woord. Nou, dat is voor een groot deel al vervuld, maar dat wordt nog steeds dagelijks vervuld. He, momenteel natuurlijk door de oorlog in de Oekraïne zijn er heel veel Joden uit de Oekraïne die naar Israël willen gaan, emigreren en vanuit Rusland naar Israël willen gaan. Maar ook vanuit Afrikaanse landen als Soedan bijvoorbeeld zijn er veel Joden die naar Israël proberen te gaan. En elk jaar nemen die aantallen toe. God schreef het Joodse volk dus ondanks hun ongehoorzaamheid niet af. Wat de kerk heeft beweerd dat God dat gedaan heeft, is dus niet waar. En hij laat ze ook niet in de steek. En dat is een grote en een machtige en een belangrijke belofte. Israël is helaas door hun ongehoorzaamheid aan God dus geen voorbeeld geworden voor de volkeren. Maar ze zijn wel een zegen gebleken voor de volkeren. Ik zei het al, het Joodse volk draagt meer bij aan de menselijke ontwikkeling dan welk ander volk dan ook. Gods volk heeft zoveel getalenteerde mensen voortgebracht. Geen volk heeft zoveel getalenteerde mensen voortgebracht als het Joodse volk. En in het huidige Israël wordt de ene na de andere medische en technologische uitvinding gedaan waar al de wereldgemeenschap haar voordeel mee doet. En vaak weten we dat helemaal niet, staan we er helemaal niet bij stil. Jullie gebruiken allemaal van die USB-sticks, jij ook nu vanmorgen, USB-sticks, Joodse uitvinding. Je telefoon zou niet bestaan zonder de ingrediënten die bij de Joden zijn uitgevonden. Ja, heel veel. Nou, zo zijn er op elk denkbaar terrein zijn er belangrijke, toonaangevende uitvindingen, doorbraken, waar het Joodse, die uitgevonden zijn, die begonnen zijn bij het Joodse volk. En dat gebeurt, dus gaat nog steeds door, dat hele proces. Er zijn de meeste Nobelprijswinnaars die uit één volk voortgekomen zijn, zijn Joden. Om maar een voorbeeldje te noemen. Nou. Israël is een zegen voor de wereld. Israël is ook een zegen voor de christenen. Zonder het Joodse volk zouden wij geen christen zijn. Daar begint het al mee. Maar je kunt ook nog een andere vraag stellen in dit verband. Is de gemeente van Jezus die door het Joodse volk is gezegend, is de gemeente dan een zegen voor het Joodse volk? Nou, kijkend naar de geschiedenis moet je zeggen nee. Allerminst zelfs. Vele kerken en christenen hebben het Joodse volk net zo vaak belasterd en vervolgd als niet-christenen. Daar zit eigenlijk geen verschil in. En dat is bizar en absurd, want wij zouden als gemeente van Jezus beter moeten weten. Een paar jaar geleden is er een bisschoppenconferentie geweest, een synode, over het Midden-Oosten. En in de slotverklaring dat is nog maar een paar jaar geleden, hè? In een slotverklaring stellen de bisschoppen van de grootste christelijke religie dat, let goed op, want ik citeer het exact, dat Israël het grote probleem vormt in het Midden-Oosten en daarom is er volgens de bisschoppen geen vrede. En wat is hun oplossing? Israël moet zich niet langer, zo schreven de bisschoppen, zich het uitverkoren volk van God noemen. Nou, daar zie je dus precies dat het grote probleem wordt bij Israël neergelegd. En de reden is de verbondenheid met de eeuwige God. Nou, wat voor bron komt dat? He? Dat heeft natuurlijk alles te maken met die geestelijke achtergrond. Maar het komt wel voort uit de christelijke religie en kerk. Nou, het is een heel bedenkelijk standpunt. En ja, het is dezelfde kerk overigens die ook de kruistocht in het verleden heeft georganiseerd. En die de basis legde voor het enorm antisemitisme. Dat is overigens heeft niet alleen een katholieke oorsprong, heeft ook een protestantse oorsprong. Want Augustinus en is bijvoorbeeld Luther zijn bijvoorbeeld kerkvaders geweest die de meest vreselijke dingen over Joden hebben gezegd. En dat heeft allemaal de basis gelegd voor waar later Hitler op voortborduurd heeft. Moet je niet vergeten. Nou, nogmaals de vraag. Waarom houdt de hele wereld zich zo bezig met het Joodse volk en met dat stukje land? Nou, dat komt, broeders en zusters, omdat de Joden dus Gods uitverkoren volk zijn. En dat Israël Gods land is. En het komt omdat Jeruzalem Gods stad is. Dat is allemaal in het verleden zo geweest. Dat is in het heden nog zo, ook al zien we dat vaak niet. En het zal in de toekomst weer allemaal bevestigd worden. Ten diepste komt het dus voort. Die enorme bemoeienis, negatieve bemoeienis met dat, en die laster met het Joodse volk. Ten diepste komt het voor door het verzet van de mens tegen God. Ik wil nog een vraag bij jullie neerleggen. Wat verbindt ons christenen nu met Joden? Wat verbindt ons christenen nu met de Joden? Het antwoord op die vraag is, het christendom is ontstaan vanuit het Jodendom. De Heer Jezus is van Joodse afkomst. Het heil is uit de Joden, zegt de Bijbel. Het evangelie is vanuit Jeruzalem ooit verspreid, over de hele aarde. Het is tot ons gekomen en daarom ben jij en daarom ben ik een christen geworden. Maar de gemeente en het Joodse volk hebben ook een gezamenlijke toekomst. Dat wordt meerdere keren verteld in het Nieuwe Testament. Nou, ik laat dat verder rusten, maar we hebben een gezamenlijke toekomst. Ooit zal de gemeente en het Joodse volk worden samengevoegd en zal God, daar heeft hij een plan mee en dat gaat hij vervullen. Het zou hierdoor voor de hand liggend moeten zijn dat de christelijke kerk vanuit hun diepe historische verbondenheid en vanuit die gezamenlijke toekomst, dat de christelijke kerk veel ten goede zou hebben betekend voor het Joodse volk, maar dat is niet zo, het tegendeel is eerder waar. Het Joodse volk is door ons christenen verguisd, vertrapt en miljoenen uiteindelijk vermoord, mede ook door christenen. Rond het jaar, ik geef jullie een voorbeeld, een bizar voorbeeld. Rond het jaar 1080 zijn er 3 grote kruistochten geweest. Die zijn ondernomen op last van de paus en van de leiders van de Europese volken. Dat heette destijds het Heilige Land bevrijden van de moslims. Maar in de praktijk moesten ook, en dat was de dubbele agenda, in de praktijk moesten ook de Joden het ontgelden. En voordat de kruisvaders het Heilige Land hadden bereikt, waren er onderweg in Europa al 30.000 Joden vermoord. Op 15 juli 1099 werd Jeruzalem ingenomen. De Joden werden toen in een grote houten synagoge in Jeruzalem bij elkaar gedreven en opgesloten in die houten synagoge. Als vee. En wat deden de kruisvaders? Ze hebben de synagoge in brand gestoken. En de Joden, mannen, vrouwen, kinderen, werden levend verbrand. En wat deden vervolgens de kruisvaders? Ze reden in cirkels rond de synagoge. En ze zongen: Christus, wij aanbidden u. Dat is de geschiedenis van ons christenen. Ten opzichte van de Joden. Je kan het amper bevatten dat die dingen gebeuren. Gebeurd zijn. En terwijl ze rondreden en zongen, staken ze kruisen omhoog. Ja, het is amper te bevatten en weerzinwekkend. De naam van Jezus en de betekenis van het kruis is hierdoor eigenlijk niet meer aan Joden uit te leggen. Want Joden zijn hele goede kenners van hun geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog heeft de algemene weerstand tegen Gods volk een dieptepunt bereikt. Ik heb het al even genoemd, u weet het allemaal. 6 miljoen Joden zijn vermoord, waaronder 1,5 miljoen kinderen. En dat is gebeurd op de meest vrede, barbaarse, weerzinwekkende manier. En het gebeurde allemaal in het zogenaamd christelijk Europa. En vaak gebruikte men christelijke argumenten. Broeders en zusters, het Joodse volk heeft door de eeuwen heen werkelijk onvoorstelbaar veel geleden. En ze zijn wat dit betreft ook met geen enkel ander volk te vergelijken. En het Bijbelboek Klaagliederen beschrijft deze diepe tragedie van het Joodse volk. Het Bijbelboek Klaagliederen beschrijft dat ze zich vertrapt en verguisd wisten door andere volkeren en machthebbers. Het boek beschrijft dat er over je leven, over jouw volk, dan geen zon meer schijnt, maar dat het verstikkend donker is. En als er al kleur is, dan is het donkerrood van het bloed dat vloeide door de haat van je omgeving. Jeremia beschrijft dat in het ontroerende boek Klaagliederen. Zij belaagden ons, staat er letterlijk, zij beklaagden ons bij elke stap. Zij belaagden ons bij elke stap, zodat wij over onze pleinen en straten niet meer konden gaan. Ons einde was nabij, onze dagen vervuld, ja, ons einde was gekomen. Maar God heeft de tranen van zijn volk gezien. En dat is belangrijk. God heeft de tranen van zijn volk gezien. God heeft het leed van zijn volk gevolgd. En hij zal het vergelden, ooit. En dat staat in Jesaja 51, vers 22 en 23. Dit zegt de Heer, je God, de verdediger van zijn volk. Ik neem de beker terug. De beker gevuld met mijn toorn. En vergis je niet, hè, dit woord, het is te veel om allemaal in ogen te behandelen. Maar het feit dat hier wordt genoemd, ik neem de beker terug. De beker gevuld met mijn toorn, moet je ook eens denken aan diezelfde woorden die terugkomen in de plagen van Openbaringen. Dat de beker zal worden gelegd. Dan wordt het vervuld. Ik neem de beker terug en de beker gevuld met mijn toorn. Je hoeft er niet meer uit te drinken, zegt God. Je zult niet meer bedwelmd raken. Ik geef hem aan je onderdrukkers, aan hen die jou het bevel gaven. Buig, dan lopen we over je heen. Uiteindelijk zullen alle onderdrukkers van het Joodse volk door de eeuwen heen dus een koekje van eigen deeg krijgen. En dat is die vervulling daarvan staat in Openbaringen verder wat uitgewerkt. Eens zal God recht doen aan zijn volk en zullen dus haar verdrukkers zelf verdrukt worden. Broeders en zusters, de gemeente van Jezus heeft door de eeuwen heen een heel slechte naam bij de Joden opgebouwd. En dat heb ik u al nu, denk ik, voldoende uitgelegd. Terwijl de Bijbel ons leert dat wij voortkomend uit de Joden hen tot jaloersheid moeten wekken. Dat vind ik ook zo'n mooi woord. Wij moeten hen tot jaloersheid wekken. Hebben we natuurlijk in het verleden niet gedaan, als christelijke religie niet. Maar hoe kunnen we, wat betekent dat nou? Dat woord staat in Romeinen 11, vers 11. Door de misstap van de Joden, de afwijzing van Jezus als Messias, ging het heil naar de ongelovige volken met de bedoeling de Joden jaloers op hen te maken. De jaloersheid heeft te maken met dat heil wat gekomen is in Christus voor de volken. Paulus is hierover heel duidelijk. Jaloersheid wil zeggen dat wij als christenen mogen voorleven dat wij de Messias hebben leren kennen. Dat is het in alle eenvoud. Want zij hebben natuurlijk als volk, niet allemaal, maar als volk als laatst, hebben zij de Messias afgewezen. En wij als gemeente hebben de Messias aanvaard. Wij kennen de Messias al, terwijl vele Joden de Messias nog steeds niet kennen en daar nog altijd elke dag voor bidden. Nou, dat is natuurlijk wel om jaloers op te worden. Maar dan moet je het wel kunnen geloven dat wij de juiste Messias hebben leren kennen. En daar zit dus de bottleneck, het grote probleem, door alles wat gebeurd is in de geschiedenis. Dat kunnen Joden niet geloven. Daarom denken de orthodoxe Joden ook dat als alle beloften van de Messias nog vervuld moeten worden, maar dat het om een andere Messias gaat als Jezus. Maar ooit zullen ze begrijpen dat dat een verkeerde conclusie is. En dat het wel degelijk om Jezus gaat. Vandaar de belofte van Jezus om terug te keren op de Olijfberg. Dat zal voor ons de terugkeer zijn van Jezus in deze wereld. Voor de Joden zal dat de komst van Jezus zijn, van de Messias. Nou, ik vind nog even iets meer over de jaloersheid. Als de Joden nu eens konden zien bij de gemeente van Jezus wat het is om in de tegenwoordigheid van de eeuwige God te leven. Als ze dat nou eens echt konden zien, met een open hart, zou het dan niet voor zo'n door en door gelovig volk, zou dat ze dan niet tot grote verbazing brengen? Dat wij heidenen hebben waar zij zo lang naar uitkijken, dat is toch een vorm van geestelijke jaloersheid. Maar op de een of andere manier hebben we daar toch met z'n allen als kerk in gefaald. We hebben de geestelijke zegen die ons ten deel is gevallen, maar al te vaak niet goed voorgeleefd. En eigenlijk zitten we nog steeds in die fase. Al zijn er niet meer die verschrikkingen vanuit de kerk zoals in het verleden geweest zijn. Goddank. Maar dat de Joden vaak op hun hoede zijn voor christenen, dat begrijp ik wel. We gaan over naar een paar andere dingetjes nog die ik wil zeggen. Het Joodse volk heeft in de wereldgemeenschap, broeders en zusters, eigenlijk altijd alleen gestaan. Dat is de enig juiste en trieste conclusie. En ook nu weer staat het Joodse volk alleen en die eenzaamheid wordt steeds groter. Want zelfs in de Amerikaanse politiek is er veel meer partijen die tegenstand die weerstand proclameren tegen het Joodse volk en tegen de staat Israël. Dat Amerika blind een carte blanche gaf aan Israël, die tijd is voorbij. En zo zien we wereldwijd dat de steun voor Israël afbrokkelt. Maar we zien ook dat het binnen de christelijke kerken, zeker binnen de evangelisch-christelijke kerken, waar we toch wat meer vanuit de schrift willen leven met z'n allen, dat daar de steun voor Israël meer toeneemt. En dat vind ik erg mooi om te zien. Die dingetjes wil ik ook nog even iets over zeggen vanmorgen. Israël heeft zoveel vijanden. Als je erover nadenkt, dan is dat amper te bevatten. Binnen de VN, wat toch een organisatie is wat de wereldvrede zou moeten bevorderen, wordt elke week een anti-Israël motie aangenomen. En het komt omdat de meest vertegenwoordigende landen en daar islamitisch georiënteerde landen zijn. En landen uit het Westen waar inmiddels het anti-Israël gedachtegoed al diep heeft geworteld. Er zijn nog maar een paar landen die tegenstemmen. En als er weer eens een motie is die helemaal de absurdheid te boven gaat, volslagen krankzinnig is, dan zal Israël of dan zal Amerika een vetorecht uitspreken. Maar het komt erop neer dat Israël eigenlijk helemaal alleen staat, internationaal, in de politiek. Het is allemaal heel bizar. En toch gaat God door met zijn volk. Maar Israël staat niet alleen vanwege de buitenwereld. Israël staat ook alleen binnen hun eigen landsgrenzen. De haat bij de Palestijnen is zo diep geworteld dat heel die Gaza-strook is eigenlijk één groot leger geworden van soldaten en haat en wapens en raketten enzovoort. En Hamas die leidt dat onder invloed en bevoorrading van Iran. En die willen maar al te graag de politieke macht overnemen in de westelijke Jordaanoever. om daar precies hetzelfde te bewerken. En dat lukt dan nog niet, omdat de Palestijnse autoriteit nog steeds onder leiding van Abbas sterk genoeg is. Maar er komt een dag dat dat gebeuren gaat. Maar wat gebeurt er nu wel in de Westelijke Jordaan over? Niet vanuit de Palestijnse autoriteit, maar de Palestijnse jihadbeweging heeft de taak van Hamas overgenomen en roert zich steeds meer op een vreselijk gewelddadige manier. Moet je je voorstellen, dat, nou ja, ik heb gewoon Nederland, hè, we kunnen allemaal die eilanden zo, hup, 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 Limburg, Nederland. Israël is de helft daarvan. En daarvan, als je naar Israël neemt, dat kleine stukje daar zo aan de Middellandse Zee, met de Jordaanse grensgebied, dan heb je in het midden het hartland van Israël, waar Jezus het meeste kwam en geleefd heeft, Judea en Samaria, is tegenwoordig Westelijke Jordaan over. Volgestopt met bommen en ellende en geweren en wapens en jonge mannen die allemaal opgroeien om soldaat te worden. 90% van de jonge mannen, 15 tot 20 jaar, groeit op als soldaat. En willen de Joden vermoorden en Israël vernietigen. Westelijke Jordaan over, maar nog relatief rustig. En dan heb je aan deze kant, zeg maar Zuid-Holland-Zeeland, op de Nederlandse kaart, heb je dan de Gazastrook. En als je dan daarnaast nog bedenkt dat je Syrië hebt en Libanon met de Hezbollah-beweging die nog veel meer aan ellende kan veroorzaken, dan begrijp je toch dat dat hele dat landje en dat volk is ingekapseld door haat en door wapens en door bommen. Dat is allemaal niet te bevatten, militair gezien. Toch gaat God door met zijn volk en Gods plannen falen niet. In Zacharia 8, vers 4 tot en met 7 staat: ik zal mijn volk bevrijden. Ik haal hen terug uit het oosten en uit het westen. Wie ballingschap overleefd heeft, zal denken dat dit onmogelijk is. Nou, dat hebben duizenden Joden gedacht. Maar ik breng ze terug naar Jeruzalem. Daar zullen zij wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. En dat is de toekomst. Het eerste deel van de profetie wordt volop vervuld momenteel. Het laatste deel is nog toekomst. Iets vergelijkbaars staat ook in Jesaja 11, vers 12 en in Ezechiël 11, vers 17. En dan staat er in Jesaja 14, vers 1 en 2, er staat nog iets wat van groot belang is. De Heere zal de nakomelingen van Jacob naar hun land terugbrengen. Vreemdelingen, daar gaat het dan mij om, vreemdelingen zoeken aansluiting en voegen zich bij hen. Dat is een wonderlijk woord. Vreemdelingen zoeken aansluiting en voegen zich bij hen. Nou, de terugkeer van de Joden naar Israël is wel duidelijk. Maar we zien vooral de laatste jaren een toenemende ontwikkeling onder christenen, met name onder evangelische christenen, die aansluiting zoeken bij de Joden om zich bij hen te voegen. En die mensen die komen vanuit alle windstreken. En dat zijn de vreemdelingen van de profetie. En ik neem aan dat wij daar ook toe behoren. En die groeiende belangstelling voor het Joodse volk en het land Israël is natuurlijk heel bemoedigend. Ik ben zelf 2 keer in Israël geweest, jullie weten dat wel. En ik wil dolgraag er weer heen. Dus als er een sponsor in de zaal zit, dan al moet ik snel weg, maar mag je me nog even aanschieten. Indrukwekkend was het, die 2 bezoeken aan Israël. En Jeruzalem bezoeken is absoluut het hoogtepunt. De aanblik van de klaagmuur dat daar bovenop de tempel heeft gestaan is fascinerend. Dan kun je wandelt op het plein met al die bijbelgedeeltes in je hoofd en dan kun je alleen maar stil zijn eigenlijk en ontzag voelen. In 2 Kronieken 6 vers 32 en 33 en in 2 Kronieken hoofdstuk 7 vers 15 en 16, daar staat dit. Gods oog en Gods aandacht zal nimmer van die plek, de tempelberg, de berg Moria, ophouden. Nimmer ophouden. Dus de kruisvaarders hebben de tempel verwoest, 70 na Christus. Dat is nog steeds de situatie die je nu daar aantreft. Daarop, op die puinhopen van die verwoesting, hebben ze een muurtje gemaakt aan de buitenkant. En de kruisvaarders hebben dat overigens nog gedaan. En die hebben van die puinhopen die 70 is de tempel verwoest, Jeruzalem verwoest. De kruisvaarders kwamen en die hebben daar een deel van de muur opgebouwd, met de bedoeling om daar bovenop weer iets anders te kunnen bouwen. En dat zie je in die klaagmuur. Wij hebben allemaal dezelfde stenen in onze bouwwerken, hè? normaal gesproken. Die klaagmuur, dat doe ik van die mega grote stenen, maar dan zie je ineens halverwege die klaagmuur, zie je van die rare brokken erin verwerkt zitten. En dat komt omdat die kruisvaarders, ze hadden geen stenen, er was geen toelevering, geen infrastructuur. Dus die hebben van die puinhopen van die verwoesting gewoon allemaal stukken steen gepakt. En van, nou, dat past ook wel, dat past ook wel. En zo is die klaagmuur omhoog gebouwd. Dus je ziet, de onderste helft is nog origineel en de bovenste helft is vanuit die tijd van die verwoesting. Maar goed, daar is, ze hebben die muur omhoog getrokken, daar is grond overheen gegaan, er is een vloertje ingelegd en toen kwamen de... kwam Mohammed en die heeft daarna gezegd van we gaan hier iets moois bouwen. En zo is die gouden rotskoepel daar neergezet, exact op de plek waar de Joodse tempel heeft gestaan. En dan de moskee op de andere hoek van het plein. Nou, ik wijd een beetje uit allemaal. Ik moet dus regelmatig kijken wat moet ik nog vertellen. Ik ben er geweest. Ja, dat is heel bijzonder. Die buitenlanders. Het feit dat God zegt dat zijn oog nooit van die plek meer afgaat. Dat is zoiets bijzonders. Als je daar bent, dan voel je daar iets van die aanwezigheid van God. En er staat ook in de schrift, die kronieken, dat God de gebeden die daar worden opgezonden op die plek, vanwege de tempel, en waar God dan woonde, dat de gebeden die daar worden opgezonden, God hoort die, God gedenkt die, en er staat erbij, ook van de buitenlander. Dus ook van de niet-Jood. En dat is wat steeds meer doordringt bij bijbelgetrouwe christenen, noem het maar evangelische christenen. En daarom gaan ze graag naar Israël en willen ze ook bij die klaagmuur bidden. De paus beweert dat de beste plek om zo dicht mogelijk bij God te zijn is het Vaticaan. Ik zeg, geloof het maar niet. Ga naar Jeruzalem en ga naar de klaagmuur. En daar ben je dicht bij de plek waar God zijn oog ophoudt. Tot op de dag van vandaag. Ja, geweldig. Ik ben daar dus een paar keer geweest. Ik heb daar kunnen bidden en ik heb daar geweldige, mooie geestelijke momenten mee gemaakt. Ik laat het allemaal rusten. Ik wil met het positieve toch nog wel iets zeggen en daarmee afronden. Veel mensen die gaan graag naar Israël en als je de kans hebt, doen. Ik kan alleen maar zeggen doen. Je kan met Christenen voor Israël mee, is een Joodse organisatie, een reisorganisatie in Nederland. Je vindt wel een manier om er te komen. Maar probeer met een reis te gaan, dat je zoveel mogelijk in die reis bij de plek, de Bijbelse plekken komt, waar Jezus geweest is. Dat is het mooiste eigenlijk. Om naar Israël te gaan. Dat je zoveel mogelijk beelden krijgt van wat je in de Bijbel allemaal leest. En dan krijg je daarna een nieuwe Bijbel. Dat garandeer ik je. Heb ik zo beleefd. Nieuwe Bijbel. Want als ik nu lees over al die dingen in de Bijbel, heb ik er een plaatje bij in mijn hoofd. En dat is voor mensen erg belangrijk, dat je die verbinding kan maken. Nou, in deze eindtijd waarin we leven, waarin Israël weer zo bedreigd wordt, moeten ze het echt, denk ik, hebben van ons christenen. De steun die ze van ons krijgen is zo belangrijk. En daarom is een organisatie als Christen voor Israël zo belangrijk. Daarom is in Nederland het CIDI zo belangrijk. Centrum Documentatie Israël. Heel belangrijke organisaties die voor goede steun zorgen voor Israël. Want Israël weet donders goed dat alle steun vanuit de politieke wereld, vanuit de andere naties, heeft altijd een dubbele agenda. Wordt altijd geleid door het eigen belang. En Israël weet heel goed dat ze in feite alleen staan. Maar wij zijn geen vijanden en dat weten ze ook. Dus de steun die ze van christenen krijgen, de miljoenen christenen die elk jaar Israël bezoeken, is een geweldige steun voor het volk Israël en ook voor de overheid, omdat ze daarmee de verbinding zien. En ik denk dat dat het begin is van iets van die jaloersheid die over gaat komen. Want natuurlijk vragen ze zich steeds af, wat bezielt die christenen om hier naartoe te komen? En wij hebben geen verkeerde agenda. Wij zijn verbonden met Joden. Het zijn in feite onze broeders ook, al zijn het nog geen christenen. Maar God zorgt ervoor dat we ooit samen een gezamenlijk doel hebben in Gods plan met de wereld. De enigen die echt de warme steun kunnen geven, volgens mij althans, zijn aan de Joden en de christenen. Wij begrijpen onze verbondenheid en beleven dat. En ik roep jullie dan ook op, tenslotte, om veel te bidden voor Israël. Voor het volk van God veel te bidden. Maar ook voor Gods land veel te bidden. En ook voor Jeruzalem veel te bidden. Bid Jeruzalem vrede toe. En kom voor ze op als je in je omgeving weer dingen hoort die lasterend zijn voor Israël. Het is altijd moeilijk om dan de goede woorden te zeggen. Want vaak is elk woord wat je zegt ontsteekt een vuur. Maar het is daarom ook goed, vind ik, in een gemeente om na te denken, hoe kun je nou goed communiceren over Israël. Ik doe zelf regelmatig, als ik op internet dingen tegenkom, dat ik reacties geef. En ik heb inmiddels al een beetje gemerkt dat ik hoe ik het wel en hoe ik het in ieder geval ook niet moet doen. Want het is een smeltkroes van allerlei emoties. Maar ik vind het belangrijk om op te komen voor het Joodse volk. En laat ook het volk van God weten, op wat voor manier dan ook jullie, dat ze niet alleen staan. God ziet naar Israël om, naar het Joodse volk om, en Gods kinderen doen dat ook. En ik hoop dat wij in ieder geval op onze eigen kleine manier daar een voorbeeld in kunnen zijn. Ik heb genoeg verteld. Amen.